Gemeente, vooraf nog enkele mededelingen. Vandaag zijn er 3 collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kassen. En de derde collecte is bestemd voor de diaconie. Deo Volente aanstaande woensdag wordt er een gebedsuur gehouden hier in de Ark. We hopen dan als gemeente in een uur van gebed met elkaar te bidden en te danken voor zaken in de wereld, ons land, de kerk en onze gemeente. We willen u graag opwekken om dit gebedsuur bij te wonen en de aanvang is 8:00. Verdere informatie kunt u ook nog lezen in het kerkblad. Tot zover.
Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gij volken, hoort waar ge in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond, het zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. We samen zingen Psalm 49, het eerste vers. We zingen Psalm 19, vers 5. De Heere vrees is rein, ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zij is het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. En wat er dan verder volgt, nadat wij geluisterd hebben naar de 10 geboden. En vervolgens lezen we samen uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 11. Eerst luisteren we naar Gods heilige wet. We zingen Psalm 19, vers 5. En we luisteren naar Gods woord, gelezen uit 2 Timotheus 4, vers 1 tot en met 11.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet als volgt samengevat: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Wij lezen nu met elkaar uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 11. Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Houd aan tijdelijk, ontijdelijk. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden. En zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning liefgehad hebben. Benaastig u haastelijk tot mij te komen. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen en is naar Thessalonica gereisd. Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mee en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Tot zover de schriftlezing.
Wat wij samen de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. De voorbeden willen wij doen voor meelevende zuster Marie Madeleine Hare Rimana. Haar moeder is in de afgelopen week gestorven. Zelf mag ze vanmorgen ook in de kerk zijn, al is ze hoogzwanger. En haar drie jongere zussen in Afrika blijven achter. En we willen ook aan de Heere opdragen de Burundese predikant Bararu, die ook vanmorgen in ons midden is. Hij is voor een maand overgekomen in Nederland om vanuit de kleine protestantse gereformeerde kerk van Burundi kennis op te doen aangaande Gods woord en de belijdenis, om daar weer mee terug te gaan naar zijn eigen land en collega predikanten ermee te dienen en te onderwijzen. Laten we hen aan de Heere opdragen. Heere in de hemel, vanuit de eerste psalm die we gezongen hebben, kwam reeds die genadige roeping naar ons. Komt, luistert naar mijn woord. Want als we dat gezongen hebben, Heer Jezus, dan geldt dat toch van u. Uw mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. In uw hart overdacht, door de geest van God geleid, hebt u gepredikt. Hebt u het woord gebracht. Hebt u in gelijkenissen gesproken. En dat alles om de mensen te roepen tot geloof, tot bekering, met de belofte dat wie in u gelooft zal zalig worden. De waarschuwing in uw langmoedigheid en liefde, dat wie het woord naast zich neerlegt, verloren blijft. Heren, dan hebben we dat van u gezongen. Ook op deze zondag, als u ons samenbrengt hier in uw huis. Want u, Heer Jezus Christus, wil toch na Pinksteren door het woord en door uw geest in de gemeente rondgaan, spreken. U komt tot ons in het gewaad van de schriften. En dat is iets wat we niet hebben verdiend, Heer. Dat is een groot wonder. Dat is iets wat we ons niet hebben waard gemaakt. Ook als we ons leven leggen naast uw heilige wet en onszelf daaraan hebben gespiegeld. Heer, wat is het een weldaad en een genade dat we hier vanmorgen zijn mogen. Dat uw hand de deuren heeft laten openzetten door de koster. Als een uitnodiging tot een ieder die aan dit kerkgebouw voorbij reed of voorbij liep, komt herwaarts tot mij. En dan mogen wij hier vanmorgen onze plek hebben opgezocht, Heer. En dan smeken we u of u onze zonden wil wegdoen en ons wil in genade zou willen aanzien om ons ook de zegen die uw Zoon heeft verdiend te schenken. De zegen van de prediking van het evangelie. De zegen dat uw geest ons leert voor die prediking te buigen en die prediking aan te nemen en die ons handen geeft van geloof om aan te pakken wat u schenken wil. Opdat we vanmorgen als een akker mogen zijn die toebereid is om het zaad van het evangelie te ontvangen. En Heer Jezus, als u als de grote leraar roept om het woord te bedienen, en als u kleine onderdienaars roept om dat vanmorgen te doen aan deze plaats, Heer, dan buigen we voor u neer, want wie is in staat om zo het woord te brengen dat gezegd kan worden wat we gezongen hebben in Psalm 49. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Heren, dat kan niet uit onszelf. Dat hebben we niet in onze macht. Ons hart is erin tegen en ons verstand is verduisterd. Leid ons dan door de geest van Pinkster. En laat uw geest ons hart en ons mond en al onze zintuigen in bezit nemen, dat we mogen spreken wat u wil dat gesproken wordt. En geef daartoe ook vrijmoedigheid, Heren. Want als u zelf zo spreekt en de gelijkenis van alle gelijkenissen ontdekkend, en dat uw prediking een zoeklicht was om ons hart te verlichten en onszelf te ontdekken hoe het er met ons voor staat, dan bidden we, laat dat licht ook vanmorgen op en onder de kansel ons beschijnen. Dat we er allemaal, gemeentelid of ambtsdrager, onder gaan vallen en voor gaan buigen en ons laten gezeggen door uw stem, Heer Jezus, en dat u de doorns en de distels die zo gemakkelijk kunnen woekeren en zo gemakkelijk kunnen voortgaan in ons leven uitrukt, afhoudt, wegneemt. En al doet dat pijn, Heere, verzacht dan met uw genade. En dan moeten we er wat voor loslaten of breken met een gewoonte. Laat ons zien, Heere, dat uw dienst een liefdedienst is waar we nooit spijt van zullen krijgen. Zegen zo ook onder de kansel. Dat we samen hier mogen zitten aan uw voeten, de hoogste profeet en leraar. En dan bidden we, Heere, of u het werk van de Satan wil verbreken. Dat hij geen vat op ons zal hebben, onze gedachten niet zal afleiden of besturen. Dat we het mogen beseffen wat een groot wonder het is om nog in de kerk naar het evangelie te mogen luisteren. Als we de rampen, klein en groot, qua omvang, ook deze week weer hebben gehoord. 3 jongeren in de eindexamenklas zijn er niet meer. Duizenden, tienduizenden, door een aardbeving en door ander natuurgeweld, zijn er niet meer. En hebben reeds voor uw troon gestaan. Heere, u laat ons nog in het heden van de genade. Leer ons onze dagen tellen, opdat we een wijs hart bekomen. Dat als onze tijd aan zal breken, dat wij zonder verschrikken voor uw troon mogen staan. En in zouden mogen gaan in de eeuwige vreugde. Leer ons deze morgen voor het eerst of opnieuw wat we daarvoor nodig hebben. Heren, we mogen u ook bidden voor zuster Marie Madeleine, die het bericht gekregen heeft dat haar moeder overleden is, dat haar 3 zussen achterblijven. Mag vanmorgen met ons in de kerk zijn en ook met in ons midden het verdriet aan u voorleggen. We dragen haar en haar man aan u op. Ontfermt u zich in gunst over hen. Geef hen kracht om op deze grote afstand dat verdriet te verwerken. Om het met u te verwerken. Dat u troost geeft vanuit uw woord. En dat u nabij wil zijn met uw gunst. En dragen wil ook door deze moeilijke omstandigheden heen. We zeggen hartelijk dank dat u onze collega-predikant Bararu veilig hebt geleid hier naar Nederland toe. Dat hij hier de gelegenheid ontvangt om te leren van u en van uw woord en van de uitleg van uw woord en van de belijdenisgeschriften in een zo jonge kerk in Burundi die nog zoveel fundament nodig heeft, verdiept moet worden. Geef Heer dat uw zegen ook over wat we toch wel mogen noemen een soort van stage mag rusten. En dat hij met de kennis door u zelf geschonken terug mag naar zijn kerkgenootschap om daar die mensen te leiden, te hoeden en te wijden. Heren, we bidden voor de eindexamenkandidaten. Die begonnen zijn met hun examens en die veel werk hebben te verzetten en al verzet hebben. Geef Heren uw zegen ook over deze inspanning. Dat het goed mag gaan, dat de resultaten behaald mogen worden waarop ze hopen. En wil geven Heren dat uw zegen ook rust op de talenten die u de verschillende examenkandidaten gegeven hebt. Dat ze het ook van u mogen verwachten. En de stof mogen bestuderen, biddend om uw hulp. En dat we ons straks, als de uitslag bekend gaat worden, ons mogen verblijden met hen om uw zegen ook over dit werk. En we zeggen u dank, Heer, dat onze kinderen zo gisteren zo'n fijne dag mochten hebben, dat alles goed mocht gaan. Dat de leiding van de kinderclub, van de zondagschool, ook op die wijze met de kinderen mochten omgaan, dat er een stuk ontspanning mocht zijn. Dat ze het goed hebben gehad, Heer. Het zijn ook allemaal zegeningen van u, als dat zo kan in een gemeente. Als we zo met elkaar en met onze kinderen ook mogen genieten van de zegeningen die u geeft. U daarvoor de dank. En zo leggen we alles aan u voor, Heer, met bidden en danken. Want het is alles uit u en door u. En we smeken u dat het in deze dienst ook mag zijn tot u. Zegen ons. Zegen aan ieder die wat te doen heeft in deze dienst. Ambtelijk, organist, koster. U weet, Heren, wat wij nodig hebben. Hoor ons dan uit genade om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking willen wij nu samen zingen uit Psalm 17. En we zingen eerst het 7e vers. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. En daarna zingen we het 3e vers. De belijdenis: ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. Psalm 17, eerst vers 7 en daarna vers 3. En u krijgt gelegenheid om de Heere uw gave te geven in de dienst van de offeranden. We mogen vanmorgen verder luisteren naar het onderwijs van de Heer Jezus, zoals hij dat geeft in de gelijkenis van alle gelijkenissen, in Matteüs 13. En we luisteren 22e vers. Matteüs 13, vers 22. En die in de doornen bezaaid is, is degene die het woord hoort, en de zorgvuldigheid van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikt het woord, en het wordt onvruchtbaar. Aan het einde van de prediking willen we zingen uit Psalm 73, het 14e vers. 73, vers 14, na het amen. Liefde gemeente, als u vanmorgen, en voor de een zal dat een langere periode zijn dan de ander, maar als u vanmorgen eens zou terugdenken aan de tijd dat u op catechisatie zat, dat u naar de jeugdvereniging ging, kunt u zich wellicht nog enigszins herinneren wie er met u op de catechisatie zaten en wie er met u naar de jeugdvereniging ging. Misschien zegt u, nou, dat is niet zo heel moeilijk. Als ik om me heen kijk in de gemeente, dan zie ik er nog een heel aantal zitten met wie ik samen naar catechisatie ging. Ik zie er ook zitten die op die jeugdvereniging zaten toen ik erop zat, die en die. Er zijn er ook al die overleden zijn en al herinner ik me die ook, ze zijn niet meer in ons midden. En ik herinner me die en die nog, maar die is toen die trouwde verhuisd naar een andere dorp, naar een ander dorp, naar een andere stad. Maar herinnert u zich er ook nog vanmorgen die niet meer naar de kerk gaan? Omdat ze de kerk de rug hebben toegekeerd en de dienst van de Heere hebben verlaten. En misschien deden ze altijd wel heel goed mee. De jeugdvereniging maakte ze zelfs een inleiding, stelden ze vragen, waren ze betrokken. Catechisatie kenden ze altijd het antwoord op de vragen, ze deden altijd mee, ze waren trouw. En als u er vanmorgen over nadenkt, dat u zegt, ja, als ik zou moeten zeggen, wanneer begon dat nou te veranderen? Misschien wel toen ze begonnen te studeren. Of toen ze op een gegeven moment een vriend of een vriendin kregen en een andere vriendenkring gingen opbouwen en toen kregen ze andere interesses. En van het ene op het andere seizoen zag je ze eigenlijk niet meer. En als je ze nog eens tegenkwam en je sprak ze en zei, joh, we missen je, waar ben je? Kom je nog eens een keer, dan zeiden ze wel, ja, dat zal ik doen. Ze beloofden het, maar ze deden het niet. De andere dingen waar ze aan geroken hadden inmiddels, dingen van deze wereld, de dingen van de verleidingen van deze wereld, de schatten die de wereld en de kansen die de wereld bood, ze hadden eraan geroken en het rook veel lekkerder. De dood rook lekkerder dan het leven. Want hoe betrokken ze ook waren en hoe vaak ze ook mee hadden gedaan, eigenlijk had het hun hart nooit echt veranderd. Ze hadden een inleiding gemaakt vanuit het levende woord, maar hun hart was er dood onder gebleven, aangrijpend. Zo meegedaan, zo opgevoed, en dan toch het loslaten, het wegdrijven, de zonde in, gezaaid, het zaad lijkt op te komen. Het wordt verstikt onder de dorens. Het gaat vanmorgen over dat derde deel van het zaad dat gezaaid wordt door de zaaier op de akker. En het thema voor de preek is gezaaid onder de dorens. We letten in de eerste plaats op het begin, vervolgens op de groei en uiteindelijk op het resultaat. Gezaaid onder de dorens. Begin, de groei en het resultaat. Gemeente, er is vanuit Gods woord nog een aangrijpender voorbeeld te noemen. We hebben dat gelezen vanuit 2 Timotheüs 4. Paulus die aan zijn geestelijke zoon Timotheus de tweede brief schrijft en vertelt dat hij zijn einde voelt naderen. En hij Timotheus nog een keer aanspoort, ga door jongen, preek het woord, houd aan, waarschuw, vermaan, hou niet op. Want Demas heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Demas heeft mij verlaten, is weggegaan. Demas is naar Thessalonica afgereisd. Want hij had dingen ontdekt en hij was in aanraking gekomen met andere zaken waarvan hij dacht dat ruikt lekkerder. Demas, dominee geweest, meegewerkt aan de verkondiging van het evangelie. Misschien zijn er wel die voor de troon staan te juichen en zeggen, ja, het is Demas geweest onder wiens prediking ik bekeerd ben. Maar Demas zelf staat niet voor de troon. Grijpen. Het is niet voor niks dat Paulus zegt richting het eind van zijn leven, Timotheus, ik heb de strijd, de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd en, Gode zij dank, ik heb het geloof behouden. Er is zoveel op het pad van het geloofsleven en zoveel op de loopbaan van het geloof dat er op af kan komen en het verstikken kan en het ter dood brengen kan, dat Paulus zegt aan het eind van mijn leven, Gode zij dank, door genade heb ik het geloof mogen behouden. Houd aan, Timotheus, predik het woord. En u kunt ook lezen in diezelfde brief van Timotheus dat Paulus hem aanspoort om zichzelf telkens weer als prediker van het evangelie te stellen voor de spiegel van Gods woord. Onderzoek uzelf. Het andere deel van viel in de dorens en de dorens kwamen op en verstikten het en het gaf geen vrucht. Weer een handvol zaad, gemeente. Ziet u de zaaier gaan? De derde worp die hij uit de tas met zaadkorrels haalt en hij uitstrooit over de akker, valt op wat het lijkt goede aarde. Maar wat gebeurt er? Bij het ontkiemen van het zaad ontkiemt er nog een ander gewas. De dorens groeien samen met het zaad op. En het onkruid groeit snel en het overwoekert al gauw het koren. En het neemt al het licht weg. En het gaat geen ruimte over voor de korenhalmen en ze sterven af. Ander soort mensen worden hier beschreven. We hebben geluisterd naar het zaad dat viel op de weg, een hard hart. Het zaad dat viel op de steenachtige grond, daar groeide het veel te snel en vergat het wortel te schieten in de diepte. Hier groeit het te langzaam. Ander gewas groeit sneller. En als de oogsttijd aanbreekt, dan valt er ook van deze hand zaad geen vrucht te verzamelen. Gemeente, de personen die in de tekst van vanmorgen beschreven worden, zijn niet alleen maar de hoorders van het woord. Ze hebben in een zekere mate dat woord ook aangenomen. Het woord viel niet alleen maar op de grond, maar het zakte ook in de grond. Het zijn mensen van wie je zeggen kan, als je ze vraagt, wat is de Bijbel voor u, dan zeggen ze dat is Gods woord. En als je vraagt, gelooft u dat het Gods woord ook inderdaad is, dan zeggen ze ja. En ze wijzen het niet af. Het zijn mensen die geen moeilijkheden hebben te overwinnen bij de belijdenis dat God zijn woord door de Heilige Geest aan mensen heeft gegeven, dat het woord geïnspireerd is, dat het niet alleen maar mensenwoord is, zeker niet, maar dat het inderdaad woord van God is. Het zijn geen mensen die de moderne theologie aanhangen. Ze belijden de oude waarheid. En dat is allemaal heel goed en dat is allemaal heel fijn en dat schept verwachtingen. Maar wat dan te denken van dat merkwaardige feit dat alles geen uitwerking heeft. Dat is toch diep triest. Dat er blijkbaar hoorders van het evangelie zijn... die zeggen dat het evangelie waar is, maar hun leven bewijst dat ze zeggen, ik vind het toch een leugen. Want ik doe er niet naar en ik handel er niet naar en ik gehoorzaam er niet aan. Wat diep ongelukkig dat er mensen zijn die horen en die weten, er is verzoening voor de zonde in het bloed van Christus, maar ze belijden hun zonden tot op heden nog nooit. En het offer hebben ze nog nooit biddend aanvaard. Dat offer dat op Golgotha is gebracht. Ze hebben er nog nooit werkelijk met hun hart verlegen omgezeten. Een huiveringwekkende gedachte, gemeente, dat er mensen kunnen zijn die Gods openbaring geloven zonder de Heilige Geest. Dat zijn mensen die een bron hebben, maar er nooit uit drinken. Mensen die koren in hun schuren bij elkaar brengen, maar er nooit van eten. En omkomen van de honger. Mensen met een dood geloof. Het staat dat op die plek waar de dorens ook zijn, begint te groeien. Het zijn de mensen bij wie het evangelie in een zekere zin inderdaad begint te groeien. Door de jaren heen dat ze in de kerk zitten, weten ze meer van de Bijbel, weten ze meer wie Jezus is. In een zekere zin groeit dat evangelie, ze begrijpen het beter, ze kunnen het zelfs beter verdedigen dan 10 jaar geleden. Het oefent ook een zekere mate van invloed uit, want in grove zonde vallen ze niet. En ze lijken betrekkelijk veel op gelovigen. Maar als je nou zo'n korenhalm eens in je handen neemt, als je er nou eens in knijpt, als je nou eens ziet, komen er nou ook korrels uit, dan zijn al die halmen leeg. Blijft aan de buitenkant. Zoals in Openbaring ook door de Heer Jezus zelf gezegd wordt tegen een van die gemeenten: u hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. En dan moeten we vanmorgen, en ook de prediker moet dat doen vanmorgen, dan moeten we niet gaan denken aan één of ander gemeentelid bij wie we die gedachte krijgen. Die heeft de naam dat hij leeft, maar hij is dood. Want diegene aan wie ik denk zou hetzelfde van mij kunnen denken op dit ogenblik. Laten we het bij onszelf houden. Hebben we waarlijk in Jezus Christus geloofd? Zijn we echt bekeerd van de zonde en van ons eigen ik? Laten we vanmorgen in de derde spiegel van deze gelijkenis kijken en het oog richten op onszelf. En dat moet ook de prediker doen, want in de voorbereiding van deze preekgemeente is het ook naar me toegekomen. Als ik nou eens een prediker ben, die anderen aan de voeten van Christus heb mogen brengen, maar er zelf buiten staan. Als we straks aan de hemelpoort elkaar zullen treffen, en er zullen er uit deze gemeente zijn die met vreugde ingaan, en ik moet ze nakijken, terwijl ik ze Jezus verkondigd heb. Dus gemeente, ik haalde er vanmorgen de zweep niet bij u over. Ik moet ook zelf buigen voor dat woord. Er zijn veel mensen die vandaag de dag nog eens een check-up bij de huisarts doen. Je weet tenslotte maar nooit. Het kan de gezonde geen kwaad doen. En voor de zieke kan het alleen maar baat hebben, toch? Nou, zo is het evangelie toch ook? Zo'n stellen voor de spiegel van Gods woord. Voor de zieke kan het baat hebben. En voor de gezonde kan het geen kwaad. Spurgeon zei tegen zijn gemeente: weet u wat ik bid? Ik bid iedere dag: Heere, laat mij het ergste van mijn toestand zien. En hij spoorde zijn gemeente aan: ik raad het ook u aan om het te bidden. Want als we gezaaid zijn onder de doornen, dan lijkt het allemaal goed, maar het blijkt uiteindelijk onvruchtbaar. Er zijn christenen die geregeld naar de kerk gaan en ze zijn eerlijk en ze leven een keurig leven. Maar in al hun bestaan en in al hun netheid is, als het erop aankomt, Christus niet alles. Blijft Christus de tweede plaats innemen. En dan gaat het overwoekerd worden door de doorns en de distels. Dan wordt hun godsdienst, dan wordt hun godsdienstoefeningen worden begraven onder de wereldsgezindheid. En zulke christenen zullen een droevig einde hebben. En de zaaier zal er wellicht geen gedachte bij gehad hebben toen hij op die plek het zaad strooide, dat hij dacht dat zal overwoekerd gaan worden door de doorns en de distels. Het was zo amper te zien, want het was allemaal afgesneden. Het was allemaal tot onder de oppervlakte. Maar als u een stuk tuin hebt, dan weet u kunt onkruid eruit trekken. Maar merkwaardig is dat het over een paar weken op dezelfde plek weer opkomt. We hebben er niet alles uitgetrokken. Er bleven nog wortels achter, er bleven nog restanten achter. En weet dat die doorns en de wortels van de doorns van nature al in de akker zitten. Sinds onze val in de zonde zijn de worteluiteinden van de doorns in ons hart. En een opvoeding en een nette opvoeding en sociale controle kan ze wel boven de grond afsnijden, maar ze zitten er. En het is de plicht van de landman om de grond om te ploegen en om die doorns eruit te trekken en om ze uit te roeien. En om een zware ploeg te gebruiken die de grond diep omwoelt. Die diepe voren trekt in het hart om plaats te maken voor het zaad van die kleine lichte echtjes en ploegjes die je zo eens even vlakjes over het hart heen trekt. Die hebben geen effect. Die laten de wortels zitten. En dan kan je het beste zaad strooien. Dan kan je Christus op de heerlijkste manier aanprijzen. Maar als je niet de wet ook brengt, en als je niet het oordeel van de wet ook brengt, en als je niet de schuld aanwijst in de prediking, dan zal het zaad misschien opkomen, maar die wortels van de distel zitten er nog. Onder de doorns gezaaid, het beeld van mensen die het woord horen en aannemen. Er is iets wel. En het zal tot aan hun laatste snik, tot hun stervensuur er nog zijn. Ze raken het nooit kwijt. Ergens heeft de opvoeding en ergens heeft de prediking wel wat nagelaten. Maar het ontbreekt aan dat doorbrekende werk van de geest. Het gaat niet door. Het gaat niet door in de ontdekking. Het gaat niet door in de vertroosting. Niet in de droefheid naar God. Niet in de blijdschap in God. En als het niet doorgaat, dan gaan de doorns groeien en dan gaan de distels opkomen, want er zit een ontzettende levenskracht in het kwaad. Sommige van die uitlopers van de doorns, die kronkelen zich om zo'n kleine korenhalm, die zich omhoog worstelt heen en die drukken het plat en die verstikken het. Er is iets van het woord, maar dan komen de zorgvuldigheden van het leven en de verleiding van de rijkdom en de begeerte naar al het andere erbij en ze verstikken het woord, het wordt onvruchtbaar. Hoe zou dat nou komen, gemeente? Hoe komt het nou dat er te weinig is van wat de wet en van het evangelie willen werken? Wat is het dat de groei afremt en stuit, dat het niet tot het vruchtdragen komt? Weet u, er groeien twee dingen tegelijk op. En het een groeit sneller dan het ander. Er is wel iets, maar de tentpinnen zitten veel te diep ingeslagen in deze wereld. Dat er te weinig bedacht wordt de dingen die boven zijn. De zorgvuldigheid van de wereld en de verleiding van de rijkdom verstikt het. Er zit geen groei genoeg in, er zit geen voortgang in. En dat komt, gemeente, omdat de distels al de voedingsstoffen uit de bodem opeisen. En dan blijft er niks over voor de korenhalm. En die distels groeien sneller en harder en ze drogen de aarde uit, ze nemen al het vocht op uit de aarde en dan kan het koren niet groeien, want er is maar een bepaalde hoeveelheid voedsel in de grond en er is maar een bepaalde hoeveelheid water in de bodem. En daar kunnen ze niet alle twee van leven. Hoe komt dat nou, dat je mensen tegen kan komen die zich christen noemen, maar voor wie Christus niet alles is in hun leven? Weet hoe dat komt? Een mens heeft maar een bepaalde hoeveelheid gedachten. En een bepaalde hoeveelheid kracht. En een bepaalde hoeveelheid tijd per dag. En als dat naar de wereld gaat, dan kan Christus er niks van ontvangen. Als onze gedachten zich bezighouden met de zorgvuldigheden van dit leven, dan kunnen we die tijd niet gebruiken en die gedachten niet gebruiken voor de dingen die boven zijn. Als we ons laten meeslepen in de beslommeringen en in alle mogelijkheden van deze wereld, we kunnen onze tijd maar één keer besteden, gemeente. Het is toch zo helder als wat deze gelijkenis. De manier waarop het koren werd verstikt en verdord en geen vrucht droeg, was en kwam omdat de dorens alles voor zich opeisten. De zon wegnamen, de lucht wegnamen, het voedsel. En dan wordt dat koren zwak en onmachtig en dan kan het geen vrucht zetten en dan verdort het. Zo'n ontdekkende spiegel, gemeente. Christenen die nog werelds zijn, niet zo heel werelds, redelijk godsdienstig, maar niet al te ijverig. Mensen die niet genoeg liefde voor God kunnen opbrengen en hun genoegens ook nog zoeken in de wereld. Nee, niet zo overduidelijk als uw onkerkelijke buurman die vanmorgen ook naar buiten kwam en op zijn racefiets stapte terwijl u naar de kerk ging. Maar toch zo dat het geestelijke gewas te weinig aandacht krijgt, te weinig zorg ontvangt, te weinig voedsel krijgt. Er groeien twee dingen tegelijk op, hinken op twee gedachten. En als het erop aankomt, dan valt de keuze naar de dorens. En dan valt de keuze naar de distels. Naar de lusten van het aardse leven of de lasten. En besteden we onze tijd aan de dingen van deze wereld en de dingen die in onze agenda, ons roepen, die moeten gebeuren. En het neemt alle kracht in het beslag. Gemeente, ik vind de tekst dichtbij komen, u ook. Dichtbij komen bij ons, christenen die leven in een welvaartsstaat, die er middenin zitten en die ook soms tegen elkaar moeten zeggen, ik zou het wel eens anders willen, maar het legt zo'n beslag op me, de druk van de tijd en alles wat er geregeld moet worden. De zorgen die er zijn kunnen, maar ook de zorgen die we onszelf geven om te bereiken wat we denken te moeten bereiken. En het kwalijk is dat die wortels in ons hart zitten, want we doen er van nature juist zo graag aan mee. En dan is er geen tijd meer om met elkaar te spreken over de dingen van Gods woord en over de dienst van de Heer. En is er geen tijd meer om te bidden en om met elkaar te bidden. Om de echte stilte te zoeken om de Heer voor zijn aangezicht alles uit te storten en open te leggen. En er zijn er vier soorten van dorens en distels. En als u de andere evangelie erbij legt, dan komt u tot vier verschillende soorten van dorens en distels. De zorgvuldigheden van deze wereld, die hebben het meest vat op de mensen die het minste geld te besteden hebben. De armen, die worden iedere dag geconfronteerd met hoe moet ik de eindjes weer aan elkaar knopen. Die moeten bordje bij bordje leggen, die moeten iedere stuiver nog eens omdraaien. Wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmee zullen we ons kleden? Iedere dag komen die vragen weer terug en slokken zoveel tijd op. Maar het gaat niet voorbij aan de rijken, die iedere dag toch weer even de krant in moeten kijken in hoeverre hun aandelen gezakt of gestegen zijn. En hoe zal ik het beter kunnen doen en hoe zal ik het meer rendement kunnen halen en hoe zal ik meer kunnen verkrijgen. En die wortel die in ons hart zit, dat we toch links en rechts naar onze buren kijken, wat hebben zij. En dat vind ik toch eigenlijk ook wel aardig. En als we die zorgen voedsel geven, als we daar tijd aan geven, als we daar ruimte aan geven, dan gaan ze harder groeien dan het zaad van het woord. Want u kunt niet tegelijk God dienen en de mammon. Er is een zorg die gepast is. Ja. Dat zijn die zorgen, gemeente, waarmee u voor op de knieën kunt en bij God terecht kunt en zeggen kan, Heere, hoe moet ik mijn gezin nu onderhouden? Dan kan je ze bij God kwijt. Er zijn ook ongepaste zorgen. En dat voel je, want daar kan je niet voor bidden gaan. Je kan je bij de Heere niet kwijt. Omdat je weet, Heere, daar moet ik me eigenlijk helemaal geen zorgen om maken. Die passen niet binnen de tekst. Werp al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Als u niet met u die bepaalde zorg naar de Heere durft te gaan en te vragen, Heere, wilt u me dat schenken? Dan moet u de gedachte maar gauw laten varen en het hakmes in die distel zetten. Anders verstikt hij het woord. Een tweede distel is de bedriegelijkheid van de rijkdom, zegt de Heer Jezus. Het bedriegt de mens. Het lijkt en het lonkt. Als je genoeg hebt, dan heb je geen zorgen. Als je genoeg hebt, dan kun je doen wat je wilt. De aantrekkelijke klank van goud en de munten die rollen, ze beïnvloeden zoveel mensen dat ze het goed en het kwaad niet meer gaan onderscheiden. Zoveel mensen die denken, ach, als ik nou dit doe, dan heb ik net wat minder verlies. Het is wel niet helemaal eerlijk, maar ja, om nou het volle verlies te nemen. Of ik dit of dit doe, dan kan ik net wat meer krijgen. Ja, het is niet helemaal eerlijk, maar ja, die kans moet ik toch niet laten lopen. Hoe moeilijk is het, gemeente, voor ons mensen, dat we liever met een beetje oneerlijkheid rijk zijn dan met een beetje of dan met eerlijkheid verlies leiden en misschien wel armoede moeten nemen. Geld en rijkdom, ze bepalen zoveel gedachten en ze beïnvloeden zoveel levens van mensen in deze tijd. Zou het geen groot gevaar zijn? Is ons denken, gemeente, niet verwereldlijkt? Wat we willen hebben, wat we willen doen, wat we moeten kunnen. Dat er zoveel tijd mee opgeslokt gaat dat het zaad van het woord niet groeien kan. Oh, dominee, ik geef helemaal niks om geld, hoor. Ik geef echt niks om geld. Nee. Weet u het zeker? Weet u het zeker? Zou u vanavond in de collectezak 50% van uw maand salaris kunnen doen? Als u zegt, ik geef niet om geld. Rijkdom knaagt als een worm veel sneller aan ons hart en aan ons geweten dan we denken. Overal waar de verleiding om rijk te worden of bezittingen te verzamelen de overhand krijgt, zal het ongetwijfeld het goede zaad van het evangelie gaan verstikken. Want de mens kan niet graag rijk willen zijn en vurig verlangen naar de rijkdom en om het te behouden. Een mens kan niet zijn wensen hebben om miljonair te worden en Christus volgen. De meester had nog geen steen om zijn hoofd op te leggen en de vossen hadden holen en de vogelen des hemels hadden nesten. De zoon des mensen niks. Je kunt niet je zo beijveren en zoveel tijd besteden om maar veel geld te verdienen en zeggen, ik wil Christus volgen. Niet de mammon en God. Nog een distel die op kan komen, de welluste van het leven, zegt Lucas. En ook die doren spelen een ontzettende rol vandaag de dag. Ontspanning is een religie geworden, ontspanning. En ontspanning is op zich niet verkeerd en kan nuttig zijn en goed zijn en nodig zijn, maar het wordt wel een afgod als ontspanning hetgene is waarvoor we leven. Als we alles op alles zetten om te verdienen wat we kunnen, om ons daarna weer te gaan ontspannen. Mensen die leven voor hun vakantie. Jongeren die werken en een bijbaantje hebben om in het weekend uit te kunnen gaan. Dan zie je wat de werkelijke levensvulling is. Die ontspanning. Die eigen dingen doen. Werken om zoveel mogelijk te kunnen aanschaffen wat de wereld je aanbiedt. De nieuwste mobiel. De dikste brommer. De coolste computer. De gaafste vakantie. Maar onthoud, jongelui, de wereld en zijn begeerlijkheid gaat voorbij. Voorbij. En als je gedachtenwereld en als je levensinvulling daarop gericht is, Dan ben je een mens die je, waarvan er al zoveel je voor zijn gegaan, waarbij die allerlei heilige voornemens hadden, die allerlei godvruchtige gedachten hadden en ideeën en plannen hadden, maar door die levensinstelling werd het verstikt. Marcus noemt er in zijn algemeenheid ook nog bij een vierde distel, de begeerlijkheden omtrent andere dingen. Dat is alles waar we ons leven mee doorbrengen, onze tijd mee doorbrengen, dat niet tot eer van God bedoeld is. Dat God van de eerste plaats afdringt in ons leven, of weghoudt in ons leven. Op zichzelf misschien goede dingen en nuttige dingen, maar zoveel tijd nemen ze in beslag dat je niet meer toekomt aan het gebed: Heere, laat het vrucht mogen dragen, laat ik vrucht mogen voortbrengen in mijn leven tot eer van u. Ze verstikken het zaad, omdat het God en zijn koninkrijk op de tweede plaats zet. Iedere keer als Christus niet alles en alles voor ons is. De dorens konden de tarwe wel niet wegplukken. En de dorens en de distels konden het zaad niet uitrukken. Maar ze verstikten het wel. Zo kan het wezen, gemeente, dat als u zich vanmorgen onderzoekt, dat u zegt: ja, heren, er zijn in de loop van de tijd, dan neemt u maar een periode sinds dat u belijdenis mocht doen. Er zijn in die tussentijd zoveel zorgen bijgekomen, zoveel dingen waar ik me druk om maak en denk te moeten maken, waar ik me genoegen in heb en waar ik me vreugde in schep. Het heeft het godsdienst wel niet helemaal weggehaald. Maar er is geen groei geweest. De gestalte van een christen, iets van de spraak van een christen, maar de vrucht mist. Geestelijk leven is zwak geworden. Hoe lang heeft uw morgengebed geduurd? Bent u van plan om, andere reden dan ziekte of ouderdom of oppassen op kinderen, vanavond niet naar de kerk te gaan? Genoeg om een halve dag, halve zondag aan Gods aanbidding te wijden. Hoe vaak lezen we in onze Bijbel? Schept u er vreugde in om samen met uw gezin te bidden en te danken? Is het een zaak van het hart om samen met uw gezin huisgodsdienst te hebben, ook door de week? Ik stel de vraag ook aan mezelf, gemeente. En aan mijn eigen gezin. Er zijn christenen, en Spurgeon noemt dat heel apart. Er zijn christenen die zich nooit onderdompelen in hun geloof en in de godsdienst. Ze maken zich hier en daar soms een beetje nat. En daar laten ze bij. En met hier en daar een beetje nat maken proberen ze schoon te worden. Maar ze zijn van binnen niet gereinigd. Groeien de vruchten, gemeente? Spreken we met elkaar? Soms hoor ik ouderen in onze gemeente wel eens zeggen: vroeger kwam je mensen tegen die spraken over de Heer en zijn dienst. Zou het nou echt zo zijn dat er alleen maar de ouderen dat nog zich kunnen herinneren? Zijn er ook vandaag jongeren of ouders die spreken over de Heer en zijn dienst, over zijn heiligheid, over zijn gerechtigheid, over zijn bereidwilligheid om de zonde te vergeven en de noodzakelijkheid om onze zonde aan hem te belijden, over zijn koninkrijk dat komt? Is Spreek over de gestegen brandstofprijzen. Het is deze week 1,62 geworden. Spreken over het weer. Prachtig, wat kan het ineens omslaan. Hè? Het is helemaal koud geworden in één keer. Spreken over de koersen en over de sportuitslagen. Misschien wel alledaagse dingen, maar spreken we over Jezus, onze koning. We bidden, gemeente, laten we vurig bidden, krachtig bidden. Ze zijn er, ik weet het. Ze zijn er die de gemeente ook in hun gebeden dragen. Die zonder dat u het misschien weet voor u en voor jou bidden. Delen we ook zelf in het gebed. Zijn we vruchtbaar voor de Heer? Zijn we in de afgelopen jaren vruchtbaar voor zijn dienst geweest? Bent u dienstbaar geweest aan zijn koninkrijk met uw bezittingen, met uw talent? Als we elkaar eens mogen vragen, wat doet u op dit moment voor Jezus? En daar bedoel ik natuurlijk niet mee dat u op die manier iets verdienen kunt en de zaligheid kunnen krijgen en in bezit kan krijgen door iets te doen. We worden zalig door genade en het is een gave van God. Maar als wij dan die gave ontvangen hebben van het geloof en van Christus en zijn verdienst, tonen we dat dan ook en blijkt het in een leven dat toegewijd is in liefde aan de Heere en zijn dienst. Want de Heere kan geen genoegen nemen met een halve plaats in ons leven. Hij is een naijvere God, een jaloers God die het niet uit kan staan dat u uw tijd en uw talenten en uw bezittingen deelt met andere goden. U kan het toch niet hebben als uw vrouw het bed deelt met een andere man? Of omgekeerd. Dat wil de Heere ook niet en daarom noemt hij het afgoderij en hoererij. De Heere wil ons hele hart. En daarom is de derde spiegel wel een heel ontdekkende spiegel, juist ook voor christenen, gedoopten en beleidende leden van een gemeente. En het appel van de Heer Jezus naar zijn kerk toe om te zien en te horen naar het woord van de koning. Om te bidden om de leiding van de Heilige Geest en om open ogen. Heere, zie of er wereldgelijkvormigheid is in mijn leven. Zie je niet alleen maar aan kleding of aan de buitenkant, hoor, echt niet. Dat begint bij je denken. Hoe denk ik over de dingen? Waar denk ik het meest aan? Want wie het onkruid wat aangewezen wordt door de Heer Jezus laat staan op de akker, die zal het goede zaad ook van deze morgen verstikken. En straks komt de landman. En dan gaat hij de oogst binnenhalen. En dan komt hij op dat stukje van zijn akker waar de doorn staat. En dan komt die hand van de Heere en dan rukt hij het uit. Dan rukt hij ook de lege korenhalmen uit, gemeente. De lege korenhalmen die komen samen met de distels in het vuur. En dan vergaan ze voor eeuwig. Uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Is uw schat in de hemel, dan zal uw hart ook in de hemel zijn. Is uw schat op de aarde, dan verblijft u hier op dat lage niveau van deze wereld. Want het hart kan nooit op twee plaatsen tegelijk zijn. Nooit twee heren dienen. Heere, neig mijn hart en voeg het samen. Wat moeten we nou doen? Wat moeten we nou doen? Is dat de vraag uit een verslagen hart, zoals er ook waren die op de Pinksterdag die vraag stelden? Een hart dat ontdekt is, er zijn distels in mijn leven en er zijn doorns en ik kan ze eigenlijk nauwelijks aanpakken, want ze steken en ze prikken en het doet zeer om ze weg te krijgen. Wat moet ik doen? Bekeer u tot Christus. Hem hebt u nodig en zijn Heilige Geest. Bid indringend, ga op uw knieën en vraag om de geest van Pinksteren, om dat reinigende en heiligende werk van de geest. De geest van Pinksteren, die gaat wat Christus heeft verdiend nemen en het aanbidders schenken. Wat heeft Christus verdiend? Wat heeft Christus gedaan voor akkers waar doorns en distels op groeien? Hij heeft twee dingen gedaan. En daar sluit ik mij af. Hij heeft twee dingen gedaan. Eerst is dat hij aan het kruis de schuld betaald heeft. Hij heeft de schuld betaald van akkers waar distels groeien. Waar zo mensen vervuld waren en hun tijd hebben besteed aan de dienst van de wereld, daarvan heeft hij de schuld betaald. Hij heeft de schuld betaald van het zoeken van de dingen die beneden zijn. Hij heeft betaald met zijn bloed voor het zoeken naar de aardse rijkdom en eer. Hij heeft de schuld betaald van die mensen die zichzelf op het oog hadden en die zo lange tijd voor zichzelf geleefd hebben in plaats van tot eer van de schepper en van hun maker. Christus heeft alles voor zijn volk betaald die vanmorgen moeten belijden. Er zijn dorens en distels op mijn hart. De schuld die voor eeuwig onze ondergang had moeten worden en die ons in de dood zou moeten laten en voor eeuwig dor hadden en vruchteloos hadden moeten laten, heeft Hij op zich genomen. En met zijn dierbaar bloed heeft hij daarvoor betaald aan het kruis. Door zijn dood heeft hij mensen met een dood geloof het leven verworven. In hem is leven. Zelfs voor dorre en dore doodsbeenderen. Wat heeft hij nog meer gedaan voor zulk? Christus heeft heel zijn leven op deze aarde als waarachtig en rechtvaardig mens volkomen God de Vader gediend. In alles heeft hij de eer van zijn Vader gezocht en gedaan. In heel zijn aardse leven heeft hij volmaakt de heilige wet gehouden. Zijn leven was op deze aarde gericht op het gehoorzaam dienen van God de Vader. Zijn hart was vervuld met God, tot Gods eer. En zijn wil was volkomen in de wil van zijn Vader. Hij heeft geleefd. Een leven volmaakt in tot de eer van God in gedachten, in woorden en in daden. En dat heeft hij niet voor zichzelf gedaan. Dat heeft hij niet voor zichzelf verdiend. Dat heeft hij verdiend voor die zondaren die vanmorgen moeten belijden, Heer. Ik ben zoveel en zo vaak in mijn gedachten, in mijn woorden en in mijn daden tekortgeschoten. En zoveel van die kostbare tijd besteed aan de dingen van deze wereld. Hij heeft dat gedaan voor hen die schuldig staan in Gods gericht. En omdat hij dat gedaan heeft, heeft hij de levendmakende geest voor zijn volk verdiend. Die in die arme verpieterde korenhalmen het leven kan wekken en vruchten kan zetten. Het is de levendmakende geest die de distels aanwijst en die zegt: ik zal ze voor u uitrukken. En ik zal u de kracht geven dat u ze meehelpt uittrekken. Hij gaat het hart bewerken en hij gaat het hart omploegen, dat het zaad kan ontkiemen en vrucht dragen. Welke vrucht? Vrucht van bekering. Als u vanmorgen er zo een bent en als u hoort in alle liefde en in alle ernst, bekeer u. Ruk uit. Ploeg om. Dat u zegt: Heere, hier ben ik. Vrucht van het geloof. De vrucht van de strijd tegen de doorns en distels. Vrucht van geloofsoefeningen in gedachten. In woorden en in daden. Om meer en meer ons te leren richten door de geest op de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Vrucht van rechtvaardiging en vrucht van heiliging door Christus. En dat is de nodiging. En dat is de roep. Dat is het welgemeende aanbod van genade vanmorgen. Voor harde harten. Voor steenachtige harten. Voor distels en met distels en dorens overwoekende harten. Wend u tot mij. Word behouden. Ik weet raad met de distels van uw zorg. Ik weet raad met de dorens van de verleidingen van deze wereld. Ik heb er zelf tussen geleefd. Ziet u wat een geweldige zaligmaker Jezus is. Wat een heerlijke borg. Zulke zondag. Ik heb er zelf tussen geleefd. Ik weet wat u overwoekeren kan. Ik heb de strijd gestreden en ik heb ze overwonnen. Ik weet ook hoe ik ze weg moet krijgen in uw hart. Ik heb overwonnen. En weet u hoe ik overwonnen heb? Door in uw plaats met dorens en distels gekroond te worden. kruis te sterven. Kom herwaarts tot mij en ik zal u rust geven. Vrede voor uw zielen. Dat is wat we nodig hebben. Dat is onmisbaar, dat is noodzakelijk. Christus hebben we nodig. En zijn geest wil het ons leren. Het wordt ons vanmorgen allemaal aangeboden. Het zaad mag weer gestrooid worden van de ene hoek naar de andere. Waarschuwend. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Liefdevol. Wanhoop niet als u dorens en distels ontdekt in uw hart. Want Christus heeft de kracht om ze er voor u uit te rukken. En nodigend. Leg de akker van uw hart. Aan de voeten van de grote zaaier. Biddend voor. Wentel uw weg op de Heer. En Hij zal het maken. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heer Jezus Christus, profeet en onze leraar, de Allerhoogste. U zei de lof en de dank ook aan het einde van deze dienst, dat u met zoveel eerlijkheid en zoveel bewogenheid en zoveel liefde de waarheid verkondigt. Heer, als we bedenken wie u bent die deze dingen ons voorhoudt en de spiegel aan ons ophoudt. U bent toch de bruidegom die gezonden is om de bruid te verzamelen. Ja, om voor haar te lijden en te sterven. Om voor haar alles te verdienen opdat zij in dat rijke gestikte kleed met gouddraad straks voor de troon van de Vader geleid zal mogen worden. Heer, we zeggen u dank dat uw woord eerlijk is, want het openbaart ons dingen die we van onszelf uit nooit zouden weten. Het wijst ons aan dingen in ons leven die we zelf nooit hadden ontdekt, omdat we van nature blind voor zijn. En daarom komen we u smeken en bidden, laat het gepredikte evangelie uitwerking mogen hebben. Dat u, Heer Jezus Christus, vandaag veel te doen hebt. Omdat we allemaal tot u komen. Met de akker van ons hart. Dat het voor u een gezegende werkdag mag zijn. Waarin veel van het zaad vrucht mag gaan dragen. Wortel mag gaan schieten, mag gaan ontkiemen. Onder uw trouwe zorg. Tot eer van de landman. Omdat gij het hebt verdiend. Heer, dan kunnen we dat net hebben gezongen. En we bidden dat we het met ons hart hebben mogen zingen. Mij is het goed, mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Vertrouw op hem geheel en al. Heer, we kunnen het zingen. En we kunnen het echt menen ook. Maar we belijden ook dat er zoveel momenten zijn dat het niet geheel en al is. Neig ons hart. Voeg het samen. Op de vrees van uw naam. Dat we uw werk nu en straks in volkomenheid voor eeuwig mogen roemen. Ga met ons, Heer, en ons aan de avond van deze dag ook weer samenbrengen hier in uw huis. Met een hart dat naar u vraagt en naar u zoekt. Met een hart dat wil de zondag aan uw eer besteden. Bewaar ons voor de zonde. Neig ons en buig ons over in uw wegen. In dat vertrouwen zoeken we uw aangezicht. In de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. Zeer een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Het vierde vers van Psalm 25 is onze slotzang. Ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.